Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Goedemiddag Guus.
Hoi Chris.
Op maandag 9 oktober hier middag vroeg in de ochtend bij jou. Veel te bespreken. Wat hebben we allemaal weer niet gehad de laatste twee weken? Puerto Rico natuurlijk, een nieuw belastingplan, die verschrikkelijke schietpartij in Las Vegas en het debat over wapenbeheersing. Komen we hopelijk allemaal aan toe, maar ik wou met iets anders beginnen. Natuurlijk de grote vraag, heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken de president nu wel of niet een hersenloze gek genoemd? Ik wil met een afgeleide van die discussie beginnen, maar die misschien wel veel belangrijker is dan die vraag zelf. Dit weekend zocht de president opeens ruzie met een Republikeinse senator, Bob Corker. Belangrijke man in de Senaat, daar komen we nog op, voorzitter van twee belangrijke commissies. Maar het lijkt er nu op dat deze meneer Corker doet wat de president zelf gewend is, namelijk twee keer zo hard terugslaan. Hè? Hij heeft gisteren een opmerkelijk interview gegeven. Vertel even wat daar aan de hand is.
Ja, dat is inderdaad vrij bizar, hè? Als je dat allemaal een beetje reconstrueert. Wat er gebeurd was dit. Bob Corker gaf een interview aan de New York Times, waarin hij zei dat Trump zijn vak uitoefent alsof het een reality show is.
Ja.
Nou, dat zeggen wel meer mensen in Washington. Maar hij zei erbij dat hij het op zo'n manier doet dat de Derde Wereldoorlog dichterbij komt.
Ja.
En dat was natuurlijk een enorme disqualificatie van ook vooral het karakter van Trump, waarin hij zei van ja, eigenlijk is deze man totaal ongeschikt voor zijn werk en is hij geestelijk zo instabiel dat het gewoon gevaarlijk wordt. Het hele interessante drama was ook nog eens dat hij zei eigenlijk, ja, ik ben niet de enige die dit zegt, maar eigenlijk iedereen op de Hill, dus iedereen in Washington, vindt dit. Alle Republikeinen die je spreekt, iedereen vindt dit.
Ja.
Het is gewoon een publiek geheim en je spreekt het gewoon niet uit. Dat hoort niet, want het is je president en je hoopt nog iets te bereiken. Maar iedereen die ik spreek is het hiermee eens.
Ja,
en dat was wel. Er wordt natuurlijk heel veel gemopperd over Trump. Je hoort heel veel natuurlijk, ook hier in Washington, als je met mensen praat. Niemand is blij met Trump, dat is geen geheim. Maar dat iemand zo hard slaat. Hij had het over een adult daycare eerder in een tweet.
Precies,
een
dagopvang
voor grote
ouderen.
Mensen.
Ja,
inderdaad.
Waar ze het Witte Huis in veranderd zouden hebben, ja.
Ja. Dus dat loog er niet om. En zo heeft die Bob Corker eigenlijk, pakt hij Trump op Trumpiaanse wijze. Er gaat ongetwijfeld teruggeslagen worden. Dus ik ben benieuwd wat de bijnaam wordt die Corker nu straks krijgt in de tweets die de komende uren ongetwijfeld gaan komen.
Ja, zometeen even over de inhoud van wat hij zegt. Hè? Dat iedereen in Washington inmiddels met angst en beven naar dat Witte Huis kijkt. Maar heel even een beetje de voorgeschiedenis. Want het is een ruzie die de afgelopen week eigenlijk geëscaleerd is. En wat misschien interessant is om erbij te vermelden, deze Bob Corker is geen Trump-hater vanaf het begin of zo. Hè? Sterker nog, hij heeft op de nominatie gestaan om vicepresident te worden.
Ja, en een beetje een zielsverwant ook van Trump. Hè? Komen allebei uit het vastgoed, ondernemers, rijke mensen. Helemaal niet een beroepspoliticus zoals je er heel veel vindt in Washington. Maar echt iemand die Trump eigenlijk wel zou moeten aanstaan. Hij heeft samen campagne gevoerd met Trump in 2016. Hij was inderdaad in de race. Hij is ook genoemd als minister van Buitenlandse Zaken. Hij was heel lang gezien als, nou, dit is in ieder geval een van de Republikeinen die de pivot kan maken, zo geheten. Dus die ervoor kan zorgen dat de relatie tussen Trump en zijn aanhang en het Republikeinse establishment beter kan worden. Die rol heeft Corker heel lang gespeeld. En ik moet ook zeggen, hij heeft natuurlijk heel lang mooi weer gespeeld, hè, met deze president. Dus het komt ook in die zin ook extra hard aan, denk ik, omdat hij iemand is die het wel degelijk heeft geprobeerd. Het is niet een never Trumper of zo. Het is niet een man die altijd al langs de zijlijn heeft gestaan en geroepen, ik heb het altijd al gezegd. Maar het is juist iemand die het heeft geprobeerd. En dat maakt het, denk ik, nog extra pijnlijk voor Trump.
Ja. Ja, en de reden dat hij het nu doet, of wat daar misschien mee samenhangt, is het feit dat hij niet dat hij besloten heeft niet voor herverkiezing te gaan, hè, bij de midtermverkiezingen van 2018. Hij is senator voor Tennessee, hij houdt ermee op. Daar ontstond in eerste instantie die ruzie over. Hè? Dat Trump beweerde van, en die Corker. Want Corker zei eerst wat andere lelijke dingen over Trump. Nadat hij zich kennelijk even bevrijd voelde. En toen zei Trump, en die Corker heeft mij nog gesmeekt of ik hem niet wou steunen. Maar hij heeft het lef niet om voor herverkiezing te gaan. Terwijl Corker zegt, het is precies andersom. De president heeft me van de week wel 3 keer gebeld om te vragen of ik me niet toch verkiesbaar wil stellen. Dat was de oorspronkelijke ruzie, hè?
Ja, daar gaat het om inderdaad. Ja, dus goed, we hebben er niet bij gezeten bij dat gesprek. Dus we zullen nooit precies weten wat daar gezegd is. Nee. Maar de lezingen zijn in ieder geval volstrekt tegengesteld aan elkaar. Ofwel, Corker had inderdaad gesmeekt om de steun van Trump. Ofwel, hij was volstrekt ongeïnteresseerd en wilde helemaal niet meer door. Dat, we zullen nooit helemaal weten hoe het gelopen is. Maar duidelijk is dat Corker niet meer meedoet in 2018. En dat geeft hem natuurlijk een klein beetje lucht om dit soort dingen te zeggen. Ja. Want al die senatoren, die en ook met name in het Huis van Afgevaardigden, waar je om de 2 jaar herkozen moet worden, die zitten natuurlijk allemaal een klein beetje vast. Hè? Die kunnen niet zo heel veel zich verzet tegen het Witte Huis permitteren, zolang hun kiezers nog altijd pro-Trump zijn. Dus in die zin is Corker een beetje bevrijd, zou je kunnen zeggen.
Ja, en nou goed, dan het verhaal, dus wat hij zegt. Trump is eigenlijk zo unhinged, heet dat dan. En we hebben misschien allemaal lang gedacht, hij wordt toch wel presidentiëler, of hij wordt wel door de instituties afgeremd. Hij zal het langzamerhand leren. We moeten geloof ik langzamerhand constateren dat dat niet gaat gebeuren. En hij is zelfs inmiddels een gevaar voor de wereldvrede. Nou, komen we nog wel op wat hij over Noord-Korea heeft gezegd. Maar als hij zegt, ja, eigenlijk weet iedereen in Washington dit wel, maar niemand durft het hardop te zeggen. Hij riep ook eigenlijk zijn collega's een beetje op van blijf nou geen stommetje spelen, zeg het nou. Wat is jouw inschatting? Is dit inderdaad een groeiend gevoel bij een meerderheid van, laat ik zeggen, de Amerikaanse politici?
Ja, dit begint wel steeds vaker te horen inderdaad. Ja. Het is natuurlijk een beetje een taboe en ook wel een beetje terecht natuurlijk om over de geestelijke gezondheid van de president te praten. Omdat het heel gauw wordt gezegd, ja, maar dat gebruik je voor politieke doeleinden. Ja. Of je wil iemand anders, je moet hem gewoon niet. Maar ik moet wel zeggen, de laatste maand, zeker nu er een aantal acute problemen zijn geweest. Je noemde al even die massale schietpartij, Puerto Rico, Harvey, al die natuurrampen. Dat zijn momenten waarop een presidentschap getest wordt. En tot nu toe hebben we dat nog niet echt gehad. Alle problemen daarvoor zijn eigenlijk ontstaan door tweets van Trump en niet door externe factoren. Nou is het zo dat in de afgelopen weken er echt de taboe een beetje opgeheven begint te worden. Dus er beginnen steeds meer, ook politici, te zeggen, het is wat gefluister meestal hoor. Maar deze man is echt niet geschikt om president te zijn. Nee. Hij is instabiel, hij is ongrijpbaar, onvoorspelbaar. Hij maakt bondgenootschappen waar het niet moet en vernielt bondgenootschappen waar we ze in stand wilden houden. Dat is niet een inhoudelijke kritiek of zo, maar dat is echt een kritiek op het karakter van de man. En dat is denk ik wel iets wat tot nu toe toch wel vrij taboe was.
Ja, dan zijn we misschien bij iemand die dat wel achter de schermen, maar nog niet voor de schermen durft te zeggen. Namelijk Rex Tillerson, zijn minister van Buitenlandse Zaken. Die hoewel die het zelf ontkent, niet eens met zoveel woorden ontkent. Nee. Zijn woordvoerder heeft het wel ontkend, maar die zou hem een fucking moron hebben genoemd, hè? Een hersenloze gek. Even afgezien daarvan, Tillerson's departement is uitgekleed. Er zijn nog honderden ambassadeurs die benoemd moeten worden. Die hele buitenlandse dienst loopt leeg. Trump tweet dat Tillerson zijn tijd niet moet verdoen met gesprekken met Noord-Korea, want dat ze daar maar één ding begrijpen en dat is vermoedelijk toch, bedoelt hij dan, een bom erop. Tillerson blijft zitten. Nou is het verhaal, we hebben het er al eens eerder over gehad. Tillerson, Mattis, minister van Defensie, en McMaster, een nationale veiligheidsadviseur, hebben een afspraak. Wij moeten met z'n drieën deze president in bedwang houden. Hè? Dat zou dan kloppen bij dat andere verhaal van zijn eis. Gewoon, zijn karakter is niet geschikt hiervoor. En daarom laat Tillerson zich dit tot nu toe allemaal welgevallen. Hoe betrouwbaar is dat verhaal?
Ja, dat is ook lastig om te zeggen. De laatste week komen er heel veel berichten naar buiten. Het is lastig te controleren. Maar dat er ook heel veel spanning is tussen Tillerson en McMaster aan de andere kant. Hmm. Omdat Tillerson McMaster steeds meer ziet als een loopjongen van Trump. In ieder geval iemand die uit het Witte Huis komt en hem vertelt wat hij moet doen. Dus er schijnt ook spanning te zijn in die groep van, hoe moet je ze noemen?
Bob Corker noemde zij de drie mannen die de wereld voor chaos behoeden.
Ja, en dat is natuurlijk ook de rol die ze waarschijnlijk zelf ook wel zien. Ja. Iedereen die in Rex Tillerson geïnteresseerd is, raad ik aan om dat lange profiel van Dexter Filkins in The New Yorker te lezen van deze week. Het is echt heel erg mooi. Ja. Je moet er een dag vrij voor nemen, maar het is echt heel mooi. En het beeld dat daaruit oprijst is een beeld dat we ook al langere tijd horen hier in Washington. Dat is namelijk een minister die geïsoleerd is op zijn kantoortje in Foggy Bottom in Washington. Dat komt omdat hij in de eerste plaats natuurlijk niet tot de inner circle van Trump behoort. Het is geen familielid, het is geen vriend van Trump. Hij is alleen maar gevraagd, hij was eigenlijk een onbekende voor Trump toen hij werd gevraagd als Secretary of State. En in de tweede plaats, hij heeft altijd geprobeerd een soort van liaison te worden tussen het departement en het Witte Huis. Hij heeft ook in het begin gezegd tegen de ambtenaren van luister, mijn deur staat altijd open, kom bij me klagen, kom vertellen waar je mee bezig bent. Ik vertel het allemaal door aan Trump. Dat viel in eerste instantie goed. Maar ik heb er later ook wel met mensen op het State Department over gehad. Dat ze zeiden van deze man is onbetrouwbaar. Omdat hij geen enkele invloed heeft op de president. Dus als wij bij hem binnenlopen met een klacht. Ja. Dan kan dat alleen maar je baan op de tocht zetten. Maar verder heb je er niks aan. Dus die man is volstrekt geïsoleerd van zowel zijn departement als het Witte Huis. Ja. Dus eigenlijk een totaal eenzame man. Nou ja, nu wordt hij op Twitter en door de president, maar natuurlijk al veel langer, openlijk vernederd. Dus dat fucking moron van hem, dat komt echt, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Nee.
Het is een publiek geheim en eigenlijk veel, veel minder dan dat. Het is volstrekt duidelijk dat Tillerson voor helemaal ongelukkig is in zijn rol.
Ja, nou en dan toch even gewoon die vraag, hoe gevaarlijk schat jij dit allemaal in? Hè? De president heeft vanochtend geloof ik ook alweer het eerste tweetje van vanochtend was Noord-Korea. We hebben 25 jaar geprobeerd met ze te praten en geld gegeven en dat helpt allemaal niet. Hij heeft al eerder gezegd, er is maar één taal die ze begrijpen. Hij heeft vorige week bij een bijeenkomst mysterieus boven de markt gehangen. Dit is de stilte voor de storm. Niemand begrijpt wat hij precies bedoelt. Denk jij dat er inmiddels ergens een scenario ligt? Misschien van deze drie mannen, misschien van een grotere groep mensen. Dat als het nou echt uit de hand loopt, ligt er een plan B? Wat denk je?
Je bedoelt om Trump af te zetten of zo?
Weet ik veel.
Kijk, de opties zijn natuurlijk beperkt, hè? Want Trump is president. Dat zullen we. Daar zal de wereld en Amerika in het bijzonder mee moeten leren leven, denk ik. Dus dat zal een hele lastige worden. Natuurlijk, er wordt een hoop getheoretiseerd over het 25e amendement van de grondwet. Ja. Als een president instabiel is, kan het congres hem afzetten. Maar die politieke wil is er op dit moment nog helemaal niet. Het is veel te riskant. Er komen tussentijdse verkiezingen aan in 2018. Niemand durft dat aan. In die zin was Bob Corker een soort klokkenluider, maar heeft nog niet een beweging in gang gezet. Dat geloof ik niet. Voor de rest is er eigenlijk niet zo heel veel mogelijk. Ik vrees dat zowel Tillerson als de rest van de wereld mee moet leren leven. Dat het dus een onbetrouwbaar president hebben die vanuit de heup kan schieten. En die dus inderdaad dingen kan roepen van er is maar één ding dat werkt. Zoals hij vorige week zei over Noord-Korea. Ja. We moeten doen wat nodig is. Ja. En inderdaad, je komt er wel achter wat die stilte voor de storm betekent. Ja. Het is ook iemand natuurlijk die is gekneed in de wereld van reality TV. Daar had Bob Corker gelijk in.
Ja, cliffhangers.
Iemand die dat dus altijd zegt van, weet je wel, kijk morgen weer. Ja, morgen is een nieuwe aflevering.
Misschien elke dag een cliffhanger. De wereldoorlog. Ja.
Precies, ja. Maar als je, het wordt natuurlijk wel een probleem. Iemand als Tillerson kan eigenlijk niet geloofwaardig aanblijven. Vorige week zei Trump op Twitter dat Tillerson zijn tijd verdeed met het onderhandelen met Noord-Korea. Want dat gebeurt al een tijdje achter de schermen. Hij verspilt zijn tijd. Hij moet er eigenlijk mee stoppen. Ja, dat is een ondermijning van heb ik jou daar. Dat is ongekend.
En wat zou dat kunnen betekenen? Stel dat Tillerson ofwel zelf de brei eraan geeft of ontslagen wordt. Wat zou dat kunnen betekenen voor eventueel bestaande driehoek met Master, Mattis, Tillerson? Ik bedoel, die mannen blijven dan gewoon zitten? Of jij weet het ook niet natuurlijk.
Dat weet je niet. Ja, nee. Er is een scenario denkbaar dat ze inderdaad blijven zitten, omdat ze denken erger kwaad moet voorkomen worden. In die zin, dat is ook een van de dingen die Bob Corker zei. Dat is inderdaad de schade beperken. En dat als dat dan je doel is de komende tijd, ja goed, dan moet dat maar. Maar ja, Je denkt toch altijd bij dit soort mensen, ze moeten toch op zijn minst enigszins achter de president staan. En wat ze natuurlijk kunnen doen, zo'n Tillerson misschien ook wel, is doen zeg maar het Nikki Haley scenario. Dus Nikki Haley, die
ambassadeur bij de VN-ambassadeur,
ja. Die kiest voor een volstrekt eigen koers. Die zegt dingen die totaal niet in lijn zijn met wat Trump heeft gezegd. Maar ze doet dat met zo'n staalharde gezicht dat de Republikeinen wel doorhebben van, kijk, dat is er een van ons. Dat is een echte ouderwetse conservatief. Ja. Die functioneert min of meer naast het Witte Huis. Het Witte Huis isoleert in die zin ook van de rest van de administration, van de regering. En dat is natuurlijk ook een scenario dat denkbaar is. Dat het Trump is die afdrijft en dat de rest blijft staan.
Ja, nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat isolement inmiddels van hem. Maar goed, dit is, laten we maar zeggen, even Trump en de rest van de wereld. Naar het binnenland. En dan komen we Bob Corker toch ook weer tegen. Want hij is, als ik wel heb, voorzitter van het Budget Committee van de Senaat. En dat is een comité dat een belangrijke rol speelt als het gaat om het nieuwe grote plan. Hè, na het mislukken van het intrekken van Obamacare 3 weken geleden ligt er nu een belastingplan. Daarvoor heeft hij deze Bob Corker toch juist heel hard nodig, of niet?
Ja, en alle senatoren, want er is maar een hele krappe meerderheid, conservatieve meerderheid in de Senaat. En die heeft hij nodig. Hij kan zich eigenlijk geen dissidenten veroorloven. En daar is die Corker dus ook weer heel belangrijk voor. Ik vraag me af in hoeverre Trump dat calculeert. Want hij weet ook alweer, kijk, zo'n Corker, het klinkt allemaal weer heel heldhaftig en zo. Maar die stemt natuurlijk tot nu toe ook altijd gewoon braaf mee, hè, met Trump. Dus, en stemde overigens ook gewoon voor het afschaffen van Obamacare. Dus we moeten hem ook niet een soort van oppositieridder maken of zo. Nee, want dat is hij natuurlijk ook niet. Nee. Maar het is wel waar, hij heeft hem keihard nodig om straks dat belastingplan uit te onderhandelen.
En dat ligt al heel moeilijk, toch? Ik lees belastinghervorming is zo mogelijk ook door de verdeeldheid binnen de Republikeinse Partij nog moeilijker dan het intrekken van Obamacare.
Ja, dat is vele malen gecompliceerder. Daarom hebben voorgaande presidenten altijd gefaald in het bereiken hiervan. Omdat het gewoon sinds Reagan eigenlijk, het is zo gecompliceerd geworden. En iedereen heeft door allerlei loopholes en uitzonderingsposities zich rechten verworven. En het is heel moeilijk om aan dat bouwwerk te gaan sleutelen. Trump heeft dat nodig, want hij heeft tot nu toe nog geen wetgevend succes geboekt. Het lot van Trumpcare weten we. En er is verder ook eigenlijk nog niets gebeurd. Dus hij heeft het heel erg nodig. Tegelijkertijd is het een ongelooflijk ingewikkeld bouwwerk. En je ziet ook al aan de plannen waar ze nu mee komen. Dat zou een enorme belastingkorting zijn van 2,2 biljoen dollar. Nou ja, denk even aan de staatsschuld. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar dat is maar heel erg de vraag of ze daar ooit uitkomen. Want sommige dingen zijn in de Republikeinse orthodoxie wel heel populair. Zoals belastingkorting voor bedrijven bijvoorbeeld. Voor hoge inkomens, maar ook lage inkomens gaan profiteren. Daar wordt niet iedere Republikein meteen dol enthousiast van. Nee. Dus er zitten nog wel een aantal dingen in die lastig liggen. Ik moet nog maar zien dat het er inderdaad doorkomt. Want belasting in Amerika, dat weet ik als belastingbetaler hier, is echt ongelooflijk ingewikkeld.
Ja. Nou leek het er even op dat Trump zijn buitenstaanderspositie, zijn betrekkelijke buitenstaanderspositie, echt ging waarmaken door, als het mogelijk was, samen te gaan werken met de Democraten, hè, met Chuck en Nancy. Ja. Eerst die afspraak over het schuldenplafond en daarna Volgens Chuck en Nancy een deal over de Dreamers, de illegale jongeren die onder Obama's DACA-programma een soort half legale status kregen. Trump wil van dat programma af, maar zou volgens Chuck en Nancy eigenlijk willen dat er een echte goede wet komt. En daar hadden ze afspraken bij gemaakt waarbij die mensen toch beschermd worden. Ja. Het laatste nieuws is dat het Witte Huis daar nu weer helemaal van terug lijkt te komen, hè? Als die deal er ooit al was.
Ja, inderdaad. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. En het lijkt erop dat Trump weer terug is bij zijn oude standpunt. Namelijk dat hij een muur wil in ruil voor zo'n deal. Dus
de wall
is weer terug, inderdaad. Dus het cirkeltje is weer eigenlijk rond. Ik denk dat je bij DACA gewoon moet constateren dat het gewoon heel ingewikkeld voor hem is om een meerderheid mee te construeren. Op hoe je het ook formuleert. En dat grensbewaking uiteindelijk waarschijnlijk, dat het allemaal een vrij symbolisch gaat worden.
Ja, en hoe groot is nu de boosheid hierover bij Chuck en Nancy?
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel, die hebben Trump natuurlijk ook in dit opzicht nodig. Omdat ze natuurlijk wel in hem even een bondgenoot leken te zien om dat DACA in ieder geval te verlengen. En dat wordt nu natuurlijk weer ontzettend lastig. In die zin hebben de Democraten weer een klein beetje verloren. Want die leken zich toch echt goede invloed te verwerven. Ze mochten langskomen in de Oval Office. Ja. Ze mochten meepraten over de Dreamers. En Trump leek ook wel echt bereidwillig om naar hun argumenten te luisteren. Het leek ook wel te klikken tussen hem en Chuck Schumer met name.
Allebei
ja,
New Yorkers.
Dat is nu weer helemaal, van tafel. Dus ook zij komen er nu natuurlijk achter dat het met Trump heel lastig zaken doen is. Omdat er geen lijn in zit. En daar zit natuurlijk het grote verschil met voorgaande presidenten. Die hadden een idee en gingen vervolgens op zoek naar wat is maximaal haalbaar. Wat is mogelijk binnen de politieke realiteit. Bij Trump werkt het andersom. Die doet maar wat en kijkt wat er vervolgens uitkomt. Dat is veel lastiger natuurlijk zaken doen.
Ja. Dus als ik dat beeld even in zijn geheel neem. Een Republikeinse partij waar, zeg jij, in ieder geval achter de schermen iedereen zich steeds meer echt zorgen gaat maken over deze president. Een Democratische partij die even dacht in het gat te kunnen springen, maar zich inmiddels ook alweer door hem geschoffeerd voelt. We hadden het eerder al over het isolement van Trump. Dat wordt alleen maar steeds groter?
Ja, zeker. Dat is zeker nu we grote nationale noodsituaties hebben meegemaakt.
Ja.
Puerto Rico is denk ik het grote.
Las Vegas. Ja.
Het grootste voorbeeld daarvan. Is dat besef wel heel erg sterk ingedaald. Er is natuurlijk nog altijd een groep, ook in Washington te vinden, die denkt van we maken er het beste van. We vinden die meerderheid wel. En we dealen ons er wel uit met Trump. Maar er is ook een steeds groter deel onder de Republikeinen dat er steeds openlijker voor durft uit te komen dat het gewoon niet werkt. Het verzet rondom Obamacare van een paar prominente senatoren was daar een heel goede voorbode van. Maar dat wordt nu wel steeds zichtbaarder.
Ja, en hoe pakt dat dan inmiddels achter electoraal uit? Ik bedoel, we hebben al vaak geconstateerd dat Trumps echte voterbase, zijn echte aanhang, dat die eigenlijk niet kleiner wordt. Maar ik lees wel bijvoorbeeld dat de vooruitzichten voor de Republikeinse partij als geheel steeds slechter worden. Niet in de laatste plaats ook omdat in Alabama, daar hadden we het de vorige keer over, ondanks de steun van Trump heeft daar een radicale kandidaat gewonnen. Hè. Trump steunde zijn tegenstander, een beetje de establishment kandidaat. Daarmee ligt het veld voor steeds meer radicale uitdagers in de voorverkiezingen van de Republikeinen verder open. En dat maakt de kansen voor Democraten om kiezers in het midden te winnen en uiteindelijk dus zetels af te pakken van de Republikeinen weer steeds groter. Is het inderdaad zo dat die positie van de Republikeinse partij steeds slechter wordt electoraal?
Die wordt ietsje slechter. Aan de andere kant, het land is zo inmiddels verdeeld en kiesdistricten zijn zo getekend dat een heleboel districten gewoon veilig zijn. Dus daar kan gerust de meest extreme kandidaat zich melden en die wordt met gemak herkozen. Of die wordt met gemak gekozen. Dat geldt voor de grote meerderheid van de kiesdistricten in Amerika. Dat is door jaren van het tekentafelbeleid is dat zo vastgezet min of meer. Het aantal swing districts is niet zo ontzettend groot. Maar het is wel waar dat die burgeroorlog die al een hele tijd woedt in de Republikeinse partij, is nu op primary niveau heel erg zal gaan woeden. En de vraag ook heel erg wordt van, ja, aan welke kant gaat Trump staan? De kans is heel erg groot. Hij lijkt erg, zich erg bekocht te voelen in wat er in Alabama is gebeurd. Waarin hij zich min of meer liet ompraten om de tussen aanhalingstekens establishment kandidaat te steunen.
Ja.
Dikke kans dat hij dat nu niet meer doet. En dat hij toch instinctief eerder kiest voor de kandidaten die veel radicaler zijn. Waarmee hij zich dus lijnrecht opstelt tegenover mensen als Paul Ryan en Mitch McConnell. Die dat natuurlijk helemaal niet willen. Die willen natuurlijk de veilige, kneedbare kandidaten die ze makkelijk kunnen bewerken.
Ja.
Dus dit wordt een heel, heel boeiende strijd. Wordt dit, met name op primary niveau. November is nog een ander jaar. Zeg maar, als de echte verkiezingen zijn, nog een ander verhaal. Maar met name in die voorverkiezingen, dat wordt natuurlijk een bloedbad.
Ja.
Dus dat wordt heel interessant. En ja, of de Democraten daarvan profiteren. We hebben het natuurlijk al vaker over de zwakte van de Democraten gehad. De zwakte van de ene partij betekent niet meteen dat de andere partij sterk is. Hè? De Democraten hebben natuurlijk ook nog helemaal geen verhaal en geen lijn. En voor hen wordt het natuurlijk ook ontzettend moeilijk om in dat gat te springen.
Ja.
Dus reken eerder op gewoon een lage opkomst. En alleen maar de hardcore kiezers die komen opdagen. En dat is overigens altijd in het voordeel van de Republikeinen.
Ja, maar ondertussen zou zich wel misschien het scenario kunnen voltrekken waar Steve Bannon op gokt, namelijk gewoon het opblazen van de Republikeinse Partij. Maar dat voert voor nu te ver. Guus, we gaan, laten we hopen dat er in de tussentijd de komende 2 weken niet hele andere dingen opgeblazen worden, zodat wij gewoon over 2 weken weer een nieuwe presidential podcast kunnen maken. Dankjewel.
Ja, lijkt me een goed plan. Ja. Oké, dank je.